Welkom bij de Pause in Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier, dus force en fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering na een lange afwezigheid. Ondertussen ben ik opnieuw mama geworden. Opnieuw, waarom? Omdat Nala telt als mijn eerste baby. En daar is dus nu een tweede baby bijgekomen, een mensenbaby weliswaar. Met de komst van onze zoon ziet onze family dynamic er helemaal anders uit. Dus ik ben nog een beetje aan het zoeken naar de juiste flow, om het zo te zeggen, om u zowel via het podcast als andere gratis content wat verder te helpen. Maar ook hoe dat ik mijn aanbod opnieuw ga vormgeven en zo verder. Maar dat komt allemaal later. Vandaag heb ik een speciale aflevering voor jou. Namelijk eentje die bij een collega is opgenomen. Maar waar dat een klant van mij aan het woord komt over haar ervaringen met haar reactieve hond. Dus die wou ik hier ook even bij u delen. Omdat hetgeen wat dat zij aanhaalt is volgens mij voor heel veel mensen herkenbaar. En het is ook inspirerend, denk ik, om haar verhaal te horen, hoe dat zij erin staat, hoe dat ze ermee omgaat en zo verder. Dus without further ado, een aflevering van de collega Kajsa van Rough Around the Edges. En zij spreekt met Isabel. Isabel heeft een superleuke hond, Tiseas. En Tiseas is een fluffy hondje, is een lief hondje, is een schattig hondje, alles wat je wil. En zij ziet dat zo, ik zie dat zo. Maar natuurlijk, zoals dat jij zelf misschien wel zal herkennen bij je eigen hond, als je een reactieve hond hebt, is het moeilijk om andere mensen dat ook te laten zien. Hè? En zij praat in deze podcast over haar ervaringen. En die ga ik dus hier even delen met u. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En indien mogelijk mag je mij ook altijd laten weten wat je ervan vond. Of dat je er iets aan gehad hebt en zo ja, wat juist. Mag altijd via Instagram, via mail. En dan komt die feedback bij mij terecht. Nu, als je vragen hebt, het programma waarover dat ze spreekt is Relaxing and Training Reactivity. Dat is mijn crème de la crème programma, zal ik zeggen. En dat is hetgeen waar ik echt met reactieve, gevoelige, bange honden aan de slag ga om te helpen zich beter in hun vel te voelen. Waardoor dat jij dus als eigenaar ook veel minder last hebt van het gedrag. Omdat dat gewoon vermindert, omdat je hond zich dus beter voelt. Hè? Nu, als je daar meer over wilt weten, dan kan dat via de link in de beschrijving. Je kunt ook altijd op mijn website eens gaan kijken, daar ga je dat ook terugvinden. Zowel bij groepsprogramma's als gewoon apart, omdat het het programma is, zal ik zeggen. Hè, waar ik ook mega goede resultaten haal. Maar dus voilà. Ik zou zeggen, enjoy en laat mij zeker weten wat je ervan vond.
50. It is the 50th episode of Rough Around the Edges. And it's going to be in Dutch. Jongens, de eerste Nederlandstalige aflevering is in feit. So that means that if you're English-speaking or German-speaking or whatever, and you do not speak Dutch, you can skip to the next episode when it comes out. It'll be a mindset episode and it'll be in English. But for now, over to my native language of Dutch.
Dus dan ben je altijd in het begin wel onzeker in je aanpak en als je dan van alle kanten hoort, je beschermt je hond te veel en je verwendt hem te veel. Ja, dan begint je al eens sneller aan jezelf te denken. En dan inderdaad altijd de klassieke, wat hij niet doet, kan hij ook niet leren en moet het maar leren. Ja, in het begin is dat moeilijk om daar tegenop te boksen.
Welkom bij Rough Around the Edges, de mindset podcast voor baasjes van honden die wat scherpere kantjes hebben. Mijn naam is Kajsa van Overbeek en ik ben een mindset en life coach met als doel het helpen van de mens achter de hond. Zowel door het delen van verhalen van anderen, als ook door het geven van tips en tricks omtrent persoonlijke groei en het hoe en waarom achter de werking van onze hersenen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat ze voor ons werken in plaats van tegen ons. Welkom bij een heel bijzondere aflevering van de Rough Around the Edges podcast. Namelijk de eerste aflevering in het Nederlands. Maar om het niet meteen helemaal te gek te maken, praat ik natuurlijk niet met iemand in Nederland, want dat zou echt iets te makkelijk worden. We gaan toch net over de grens naar België. En daar praat ik met Isabel Schippers over haar hond Tisias. Ik kan heel verhaal vertellen over hoe ik Isabel ken, namelijk via een trainingsprogramma van een hele leuke en hele kundige Belgische trainster Daniela. We gaan het gewoon meteen alvast even noemen, van Pause in Touch, is haar bedrijf. Maar daar gaan we ongetwijfeld tijdens dit gesprek nog op komen. Dus ik ga er gewoon niet te veel over zeggen. Ik ga gewoon aan Isabel vragen of zij zichzelf wil voorstellen. En natuurlijk de hond. Isabel, daar ga je.
Ja, eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Ik ben dus Isabel. Mijn hond noemt Tisias. Tisias is een Griekse adoptiehond. Hij wordt volgende maand 4 jaar. Hij heeft iets meer dan 2 jaar in een asiel op Kefalonia gewoond. Hetgeen we van zijn verleden weten is dat hij als pupje van 6 weken oud alleen op straat is gevonden met een gebroken pootje. Dat is eigenlijk heel jong. Nadien heeft hij dan gewoon in het asiel in een wen met meerdere honden geleefd. En dan is hij naar België mogen afwijzen naar ons. In eerste instantie hadden wij helemaal geen indicaties dat die CS het moeilijk zou hebben. Wij kregen van het asiel filmpjes van een hond die daar heel sociaal was met de vrijwilligers. Een enthousiaste, ja, sociale hond. Dus wij hadden in eerste instantie geen notie van achterliggende problemen. Maar vrij snel werd ons wel duidelijk dat Tisias niet de standaard huistuin- en keukenhond was en dat hij toch wel meer begeleiding nodig had en meer kennis dan de kennis die wij op dat moment over honden hadden. Dus dankzij Tisias ben ik mij echt enorm gaan verdiepen in hondengedrag, hondentaal. Want ik voelde echt de nood om hem beter te kunnen helpen, begeleiden met de moeilijkheden die hij had.
Misschien onderbreek ik je nu al even, gewoon om even terug te rewinden, zeg maar, naar wat was in eerste instantie de reden om een hond te nemen en misschien ook de reden achter de keuze om dan Tisias uit Griekenland te halen?
Ja, sowieso. Wij hebben zelf, mijn man en ik, altijd honden gehad. Hele grote dierenvrienden. We hebben zelf gebouwd. We hebben een huis met een hele grote tuin. En ja, we hadden het gevoel, we missen een hond. We hebben altijd honden gehad. We hebben nu tijd en ruimte voor een hond in ons leven. We wouden sowieso een hondje adopteren, want er zitten zoveel honden in de asielen. En dankzij een collega van mijn man, die zelf een Belgische VZW heeft, die samenwerkt met een asiel op Kefalonia, hebben we dan Tisias leren kennen. Instant verliefd op dat lief snoetje. En zo is hij dan bij ons gekomen. Zij is hem ook zelf in Griekenland gaan halen. Dus hij heeft dan met haar de reis mogen maken. En zo is hij dan bij ons terechtgekomen. Nu, sowieso, wat die reizen betreft, hij heeft bijna 24 uur moeten reizen. Hij heeft in de auto, de ferry naar het vasteland, dan vliegtuig richting Schiphol en dan nog helemaal tot bij ons met de auto terug. Dus die reis was al enorm ingrijpend en dat heeft sowieso ook zijn stressemmertje al onmiddellijk doen overlopen. Dus wij hadden eigenlijk vrij snel een heel gestreste hond in huis en dat werd dan heel snel duidelijk. Hè. Uitvalgedrag, moeite met bezoek. En ja, dat deed ons dan verder denken van oké, we gaan er zo niet komen met de standaard. Hij moet het maar leren. Zo zijn we dan terechtgekomen bij Daniela van Pause in Touch. Daniela werkt Force and Fear Free. Dus we zijn veel meer naar het welzijn gaan kijken van de hond, naar de emotie bij de hond. En ons veel meer daarop gaan focussen in plaats van oké, dit probleemgedrag stelt zich probleemgedrag tussen aanhalingstekens, want wat is probleemgedrag? Zo gaan we dat oplossen. En zijn we een heel andere manier van denken gaan toepassen en meer gaan kijken van oké, hoe kunnen we het voor hem aangenamer maken? Hoe kunnen we aan zijn noden tegemoetkomen? Hoe kunnen we hem onder zijn stressdrempel houden? Zijn stress hem even zo leeg mogelijk houden? Als er toch iets stressgevend is geweest, hoe zetten we in op decompressie? Al die zaken eigenlijk. En zo hebben we kunnen vermijden dat we eigenlijk met een chronisch gestreste hond in huis zaten.
Oké, wacht. Ik heb hier al meteen een vraag over. Want je zegt, wij hebben vroeger honden gehad. En zo gaat het denk ik met de meeste mensen die een wat moeilijker of complexer, of hoe we het willen noemen, uiteindelijk hond in huis hebben. Die hebben zoiets van, wow, wat gebeurt hier? Ik heb altijd honden gehad. Dit is even wat anders. Normaal gesproken denk je dan, nou ja, eerst wat jij zei, van hij moet het maar leren, dat soort dingen, daar denk je dan aan. Dan zie je op zich dat het niet werkt. Maar hoe kom je er dan bij om met dat programma al te gaan starten? Want ik zou bijna in mijn hoofd denken van oké, nou ga ik eerst, weet ik veel, aan buurman Pietje vragen of aan de trainer om de hoek of de club daar. Hebben jullie dat ook gedaan? Of hadden jullie echt al meteen heel snel duidelijk van we gaan naar dat programma en hoe dan?
Ik heb geen adviezen van Jan met de pet gevolgd, laat ik het zo zeggen. Ik wist al vrij snel van Yves is professionele hulp nodig. Dan ben ik research beginnen doen. Ben ik eigenlijk eerst terechtgekomen bij Nina van Tilburg. Van bij jullie in Nederland. Zij werkt heel veel met buitenlandse adoptiehonden. En zij heeft een aantal heel interessante online cursussen. Die heb ik in eerste instantie gevolgd. En Nina had een goede samenwerking met Daniela van Paws in Touch. En zo ben ik eigenlijk bij Daniela terechtgekomen. Ben eigenlijk enorm dankbaar achteraf gezien dat ik direct op goede weg zat, om het zo te zeggen. En dat wij niet eerst via klassieke hondenscholen zijn gegaan, want dat zou voor ons echt geen match geweest zijn. We hebben ook nooit aversieve tools gebruikt. We hebben nooit eigenlijk dwang of suppressie gebruikt bij hem. Wij werken nu ook met hem volledig force en fear free. En dat heeft onze vertrouwensband alleen maar goed gedaan. Want hij is echt een hondje die dat heel snel het vertrouwen in iemand zou verliezen als je zijn vertrouwen zou beschamen. En ze zeggen altijd, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat is bij hem zeker zo. Dus daarvoor ben ik wel dankbaar dat ik eigenlijk heel snel bij de juiste mensen ben terechtgekomen. En van daaruit verder, het is dankzij het programma van Daniela dat ik met jou in coaching ben kunnen gaan, dat ik jouw podcast heb ontdekt. En die podcast was voor mij ook echt een eye-opener. Ik heb daar met heel veel verbijstering naar geluisterd. Ik vond al de verhalen, het was zo herkenbaar. Dat was echt een nieuwe wereld dat openging. En van daaruit, dan word je er automatisch in gezogen. En dan, dat triggert ook je interesse om meer te leren en altijd een stapje verder te gaan erin.
Als je terugdenkt, wat is het meest belangrijke dat je misschien hebt geleerd of hebt moeten leren?
Sowieso verwachtingen bijstellen. Iedereen heeft verwachtingen. Verwachtingen wat ze met hun hond gaan doen, eens hij er is. Er leeft ook nog altijd heel sterk het beeld van de Disney-hond die dat alles kan, die dat alles leuk vindt. Die dat met iedereen vriendjes is. Niet alle honden zijn zo. Elk hond is een individu. Met eigen noden, eigen voorkeuren. En het is vooral leren kijken van wie is mijn hond? Wat vindt hij leuk? Waar kan hij echt zijn ei in kwijt? Waar kan hij zijn energie in kwijt? Ook heel belangrijk van wat kunnen we samen doen om een leuke tijd te hebben? Een hobby die dat je samen met je hond kan doen. En in eerste instantie denkt iedereen dan ook onmiddellijk aan agility, meer klassieke, maar het kan zoveel anders ook zijn. Er zijn ook individuele speurlessen. Ik kan veel van thuis uit doen ook, hebben we geleerd. Dat moet niet altijd in een les ergens op verplaatsing zijn. Ik kan ook gewoon thuis vanuit de veilige cocon leuke activiteiten gaan doen. Bij ons is dat vooral speurspelletjes spelen, snuffelspelletjes, puzzels. Maar ook, ja, we zijn nu gestart met de indoor canine fitness. Heel laagdrempelige zo agility oefeningen en body and balance. En dat versterkt onze band en ook zijn zelfvertrouwen. En op die manier kunnen we dan ook weer zijn referentiekader verder uitbouwen om op termijn misschien makkelijker weerbaarder te zijn voor andere triggers of stressoren waar dat hij nu nog niet mee om kan. En dat is waar dat mensen denk ik veel te snel op focussen van dat is een trigger voor mijn hond, daar heeft hij het moeilijk mee, dus daar moet ik op gaan werken en we gaan daar op inzetten. Bij ons is dat snel duidelijk geworden. Dus het eerste is hier gekomen, het echt bang van alles en iedereen, ik kende niets. Vooral nu ook bang van de buitenwereld. De buitenwereld is eng, zo overweldigend. De baan, verkeer, dat is allemaal eng. En bij ons was het ook het idee van, daar moeten we op oefenen. We moeten die associatie verleggen. Maar we zijn er snel achter gekomen van, oké, we hebben hier nu op geoefend. Hij heeft er geen plezier aan, wij hebben er geen plezier aan. Waarom blijven we hier op oefenen? Kunnen we het niet op een andere manier aanpakken, zodat we wel gewoon samen een fijne tijd kunnen hebben? En dat hij toch ook nieuwe dingen leert en tegelijk een uitlaatklep heeft, maar op een andere manier dan we moeten langs de baan kunnen wandelen. En dat denk ik dat mensen vaak verwachtingen hebben waar dat ze soms moeilijk van kunnen afstappen. En je gaat pas vooruitgang maken eens dat je die verwachtingen aan de kant schuift en gewoon kijkt van oké, wie is mijn hond? Wat doet hij graag? Wat kunnen we samen doen om een fijne tijd te hebben? En van daaruit verder te werken.
Want als jij zegt van TCST heeft het last met buitenlopen en met de buitenwereld, daar is hij bang voor. Wat dat voor iedereen betekent, dat betekent voor iedereen wat verschillends. Waarvan als ik over mijn hond zeg van hij heeft last van fietsers die te dicht langs gaan. Of bijvoorbeeld Rusty's geval, de bakfiets is die mag uitgeroeid worden wat hem betreft. Dan is dat misschien voor die sales heel wat anders. Want wat kan hij buiten? Wat zijn de dingen waar hij bang van wordt? Hoe groot is zijn buitenwereld?
Dus hij heeft buiten vrij snel uitvalgedrag naar vreemde mensen, vreemde honden. Hij wordt heel angstig van bijvoorbeeld ook reflecties in auto's of in ramen van huizen. En dan gaat hij heel snel in de flight of the fight modus gaan. Wat dat voor hem wel mogelijk is, is dat we met de auto op verplaatsing naar een heel rustig gebied rijden. De auto is voor hem ook het verlengde van zijn veilige cocon thuis. Dus daar voelt hij zich veilig. En dan rijden wij naar velden, uitgestrekte velden, waar dat je een heel ruim overzicht hebt en waar dat je ook mensen van heel ver eigenlijk al kunt zien aankomen, zodat je daar echt op kan anticiperen en voldoende afstand al nemen, eventueel omdraaien. Dat is voor hem ook een enorme uitlaatklep, want hij associeert het wandelen eigenlijk met jagen en graven. Dus hij is echt een jachthond. En op wandeling mag hij van ons gewoon naar hartelust graven. Nooit in weides van koeien of zo. Dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar zo onbewerkte velden waar dat gras is gezaaid. Dat is super interessant voor hem. Dat zit daar vol met muizennestjes. En dan laten we hem graven. Soms graaft hij zijn nestje op. Soms staan we daar een half uur, drie kwartier op te kijken terwijl hij aan het graven is. En dan kan hij gaan. En dan kan hij ook echt wel zijn energie daarin kwijt. En dan is hij ook echt voldaan. Maar wij kunnen bijvoorbeeld niet langs de baan wandelen of ergens in een park waar dat de paadjes niet al te breed zijn, waar je niet voldoende ruimte hebt om uit te wijken, waar dat, heel veel mensen ook hun hond uitlaten of zelf gaan wandelen. Dat is heel moeilijk voor hem, want dan gaat hij heel snel overprikkeld geraken. Dus wij kiezen ook echt onze momenten van de dag en onze locatie om zo rustig mogelijk te kunnen wandelen met zo weinig mogelijk triggers.
En als we het dan over triggers hebben, want jij zei van op een gegeven moment vroegen wij toen aan elkaar van oké, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom zijn we hierop aan het trainen? Wat triggerde die vraag? Of wat was het moment, wat was de trigger daarachter om te zeggen oké, we gaan het nu anders doen. We gaan gewoon meer de focus bijvoorbeeld leggen op binnen trainen. En op dus die bijvoorbeeld dat indoor fitness.
Ja, het feit dat je zag dat hij er geen plezier aan had en eerder ook er angstig van werd. Omdat, als je je hond angstig ziet, dat geeft bij jezelf ook geen fijne emotie, vind ik. Als je ziet dat hij het moeilijk heeft, je wilt die gewoon uit de situatie halen. Dus was dat voor ons vrij snel duidelijk, van op deze manier kunnen we voor hem met hem ook geen vooruitgang maken. We moeten vanuit een andere setting starten, met dingen waar dat hij wel voor open staat en wat dat hij leuk vindt. En op die manier dan verder werken. Maar misschien niet echt een antwoord op je vraag.
Nou ja, in die zin wel. Want ook, je zei van we kunnen zo met hem geen vooruitgang maken. Was dat dan al iets, een soort van inzicht dat je bijvoorbeeld tijdens dat programma met Danielle hebt gekregen? Of was dat een inzicht dat je zelf al had, waarvan je zei van oké, dit werkt niet, het moet anders?
Ja, vanuit buikgevoel weet je dat. Van, ik merkte dat dit werkt niet, zo'n angstige hond. Je kan denken van oké, je bent nu bang van een fietser. Maar een fietser is helemaal niet om bang van te zijn. Jij weet dat. Maar hij redeneert vanuit een heel ander referentiekader. En je kunt die emotie daarachter niet zomaar ombuigen. Dus het is wel dankzij het programma dat we meer het proces achter die reacties met die emoties die er dan achter zitten hebben leren begrijpen. Want als een hond constant in overlevingsmodus gaat, het reptiele brein dat op dat moment eigenlijk overneemt en dan in fight, flight of freeze reactie gaat, dan is er gewoon geen ruimte voor leervermogen op dat moment. Dus uiteindelijk, een hond leert gewoon niet in die situatie als hij over zijn stressdrempel gaat. En het was voor ons wel heel nuttig om via het programma heel het proces erachter te leren. Want intuïtief voelt je dat wel aan van, dit wordt hem niet. Maar je kan het beter plaatsen of het beter kaderen als je heel het proces erachter hebt. En dan vond ik het echt wel nuttig om die kennis te hebben en ook gewoon de eerdere stresssignalen dat een hond al kan vertonen voordat hij eigenlijk full-blown gaat uitvallen, om die snel even te leren herkennen en wat dat de basisstresssignalen zijn van je hond, zodat je eigenlijk heel snel kunt ingrijpen en die situatie kunt inschatten van dit is niet meer fijn voor hem, we kunnen er beter mee stoppen en terug naar huis gaan.
En hoe dat emotionele proces, zeg maar, wat de theorie achter het emotionele proces is, zeg maar, wat je zelf dan al impliciet of wat je zei aan het buikgevoel begreep. Ja. En ik vergelijk dat altijd ook een beetje met ons mensen. Ook als we het dan bijvoorbeeld hebben over kritiek die andere mensen leveren of die jij op andere mensen levert, ook al is het goed bedoeld, op het moment dat wij ons aangevallen voelen door een bepaalde opmerking of wat dan ook, gebeurt bij ons in die zin, kleine schaal, precies hetzelfde. Dat we ook in de verdediging schieten. We voelen ons aangevallen. En jij noemt het reptiele brein. Inderdaad, dat reptiele brein zegt van hoe, paniek, aanval. Nou, en al het andere wat er daarna gezegd wordt of gevraagd wordt, van je komt al helemaal niet meer binnen, want wij zijn alleen maar bezig met verdediging. Dus in die zin werkt dat hetzelfde. Maar ik vind het wel onwijs cool. Is dat Tizias die ik hoor op de achtergrond? Mensen, dit is een hondenpodcast, dus jullie doen het er maar mee.
Klopt, klopt. Mijn man kwam juist weer bij.
Zo raak ik helemaal de dikheid. Maar ja, maar ik vind het wel heel cool dat jij dat gewoon van jezelf al uit toch op de een of andere manier door had. En hoe zie je nu zeg maar de vooruitgang?
De vooruitgang is deels ook gewoon toe te schrijven aan mijn eigen mindset. En dat is ook mee te danken aan de coaching tijdens het programma van uzelf, waar dat we op de mindset werkten. En het is eigenlijk sinds dat ik die klik heb kunnen maken of echt dat besef heb gekregen van mensen redeneren ook zelf vanuit hun eigen referentiekader. En het maakt niet uit of dat ik nu ga uitleggen aan u van in die reactie kun je best zo handelen of je zou het beter zo doen. Op het moment dat mensen die informatie interpreteren vanuit hun eigen referentiekader, gaat die informatie nooit zo overkomen zoals jij hoopt dat ze binnenkomt. En dat was voor mij wel een eye-opener, om het zo te zeggen, om te beseffen van, oké, ik kan dit nu zeggen, van, je doet nu beter dit, of dat doet je beter niet. Maar als zij zelf nooit in die situatie het op die manier hebben ervaren, hoe dat het is met een hond, om die iets meer complex is, om op die manier samen te leven en in te zetten op management, dan gaat die informatie nooit zo overkomen. Maar ik heb het echt niet goed uitgelegd. Het is echt heel warrig.
Dat doe ik gewoon wat ik bij coaching altijd vraag. Van, heb jij een concreet voorbeeld van waarin jij zoiets had van, nou, ik leg iets aan mensen uit en ze doen er niet mee wat ik zei of wat ik wilde?
Ja, in relatie tot de CS is dat echt zo met het zeldzame bezoek dat langskomt, want we beperken bezoek enorm hard. Maar de frontale houdingen van bezoek en het oogcontact maken en een luide stem en zo heel imposant de armen in de heupen zetten en goed breed maken. Die dingen, ook al zeg ik dat 100 keer van draai je weg, maak geen oogcontact, en geef hem. Dat is echt voor mensen vaak moeilijk om te begrijpen. En voor mij is het ook makkelijker nu om te begrijpen van oké, ik kan het u uitleggen, maar je snapt het niet gewoon omdat je eigenlijk vanuit je eigen referentiekader denkt. En als je nog nooit ervoor met een complexe hond hebt moeten samenleven, dan kan je dat niet zo op die manier ervaren. En dan, ja, zij vallen eigenlijk terug op hun beeld, dat ik al eerder heb aangehaald, van de Disney-hond die dat alles kan en alles leuk vindt en bevriend is met iedereen. En dus dan is het voor mij nu gemakkelijker om ook die frustratie daarin los te laten. Van, oh, ik heb het uitgelegd en ze doen het nog niet, ze willen het niet begrijpen. Het is gewoon omdat ze eigenlijk gewoon niet beter weten en het zelf gewoon nog niet op die manier hebben ervaren. En dat is dan niet vanuit slechte bedoelingen van ja, ik heb wel gehoord wat je zegt, maar ik wil het niet doen. Dat is gewoon omdat ze het op die manier nog nooit hebben ervaren eigenlijk.
Wat zou je zeggen dat dat in eerste instantie was waar jouw hersenen naartoe wilden? Zo van, ja, maar jullie doen dit niet omdat jullie gewoon niet naar me willen luisteren. In die zin dat je dat meer ook zag als een ja, persoonlijke aanval is misschien te groot woord, maar wel zo van...
Ja, het was ook zo deels toch dat ik het ervaarde als kritiek op onze aanpak met Tiseas. Van, je kreeg ook altijd ongevraagd advies. Iedereen denkt eigenlijk dat die hondentrainer is en iedereen heeft al 30 jaar honden en denkt te weten hoe dat je met zo'n specifieke hond moet omgaan. En ik ervaarde dat in het begin inderdaad al een beetje als kritiek op mijn aanpak. Dat maakte mij in het begin ook heel onzeker. Maar ik heb dat nu wel mede dankzij de coaching een plaats kunnen geven en voor mijzelf kunnen uitmaken van oké, dit is mijn aanpak met Tiseas, dit is waar ik achter sta. Was hij bij iemand anders terechtgekomen en hadden die een andere aanpak gehanteerd, was hij misschien al veel slechter af geweest dan dat hij nu is. Was hij misschien wel in chronische stress gegaan en waren er veel andere gedragsproblemen naar boven gekomen. Dus in die zin heb ik daar wel nu voor mij persoonlijk dan vrede mee. In de zin van, oké, ja, ze mogen dat zeggen. Ik sta achter mijn aanpak en ja, als je het er niet mee eens bent, is dat eigenlijk geen probleem meer voor mij. Nee. Ik ga daardoor niet meer van mezelf twijfelen. Terwijl in het begin had ik dat wel enorm hard. Het is natuurlijk, voor ons was het ook de eerste keer dat we echt een hond hadden die toch wel een rugzakje had. En een problematiek, maar dat we op dat moment zelf ook geen ervaring mee hadden. Dus dat was voor ons ook een proces en ik heb daar ook echt heel veel over moeten bijleren. Dus dan ben je altijd in het begin wat onzeker in je aanpak. En als je dan van alle kanten hoort, ja, maar je beschermt je hond te veel en je verwendt hem te veel. Ja, dan begint je al eens sneller aan jezelf te denken. En dan inderdaad altijd de klassieke. Wat hij niet doet, kan hij ook niet leren. Hij moet het maar leren. Ja, in het begin is dat moeilijk om daar tegenop te boksen. Na een tijd, hè, als je weet van, oké, mijn aanpak, die werkt. We zetten effectief stapjes vooruit, het babystapjes. Maar we maken vooruitgang. En dit is hoe dat ik er wil instaan. En dit is hoe dat ik met mijn hond wil omgaan. Ja, dan word je daar wel weerbaarder in. En dan kun je dat gemakkelijker naast je neerleggen. Maar in het begin is dat enorm moeilijk. En als je dan geen gelijkgezinde hebt in je omgeving, dan denk ik dat het rap overweldigend wordt.
Ja, want daar zitten eigenlijk ook weer twee aspecten aan. Het ene, namelijk dat de andere mensen hebben niet zo'n hond als jij hebt. Dus je kunt ook eigenlijk niet van ze verwachten dat ze weten hoe dat is. Maar ook natuurlijk terugdenkend aan het feit van, oké, ja, wij hadden vroeger ook honden. En dat waren, dat waren misschien geen Disney-honden. Maar we hadden de kennis niet om niet te zien dat het geen Disney-honden waren. En je deed gewoon wat je deed met een hond. En dat was hoe je ermee omging. Dus ook eigenlijk naar jezelf denkend, tenminste, dat heb ik dan altijd van als ik naar vroeger kijk. Van ja, ik wist toen ook niet wat ik nu wist. Ik heb natuurlijk ook vroeger met in onze families, met onze gezinshonden, dingen gedaan waarvan ik nu denk van, ja, met de kennis van nu zou ik dat nooit meer doen. Dus dat is zeg maar dat ene ding van, die andere mensen kunnen het niet weten. En B, jij hebt het vroeger zelf ook anders gedaan. Jij was een van die mensen totdat je beter leerde.
Ja.
En dan uiteindelijk leren wat jij nu net zegt met die gelijkgestemde. Want dat is denk ik ook, en daar moet jij mij meer over vertellen, want dat weet ik niet, wat je ook binnen het programma dan aan mensen hebt gezien. En hebben we het ook van tevoren ook al wel een beetje over gehad, dat mensen dan snappen om wat voor dingen, kleine dingen je al vrolijk kan worden als je een wat complexere hond hebt.
Ja, klopt. Dat is echt zo een soort community van gelijkgezinden, waar dat je zo je dagelijkse frustraties of kleine wins kan delen. En die mensen zijn dan ook oprecht enthousiast. Of die begrijpen echt de frustratie die dat je speelt als er weer een losloper op je is afgelopen gekomen en je een week moet inzetten op decompressie. En dat maakt het ook wel enorm waardevol, omdat dan kan je ook eens ventileren zelf als eigenaar. Want je kijkt eerst altijd naar de noden van je hond. Ja, wat heeft die nu op deze moment nodig? Oké, we moeten nu gaan inzetten op decompressie, er kan niks meer bij, even die stress laten dalen, veel rust. Maar zelf in je hoofd blijf je daar dan ook nog mee zitten. En had ik dit niet beter gedaan? Of had ik het... Had ik dat niet kunnen voorkomen? Had ik dat niet sneller moeten zien aankomen? Als je dat ook eens zelf kan ventileren en sneller een plaats kan geven, dan is die last ook meer van je schouders af. Want als je zelf altijd met dat schuldgevoel blijft zitten, dan zit je ook niet je beste zelf om voor je hond te zorgen. Dus op dat vlak heeft dat enorm veel geholpen. Ik heb het ook gemerkt in de podcast van Rough Around the Edges, die ik met veel plezier altijd heb geluisterd. De interviewafleveringen met de mensen van over heel de wereld, die verhalen zoveel herkenbaar en ook zo de struggles die dat de mensen dan zelf erin hebben ervaren, eigenlijk ook hun persoonlijke groei, dat is echt wel heel inspirerend. En zo merk je van, oké, we zijn echt niet alleen hierin. Misschien alleen in onze straat of in ons dorp of in onze omgeving van familie en vrienden, ja. Maar er zijn echt nog andere mensen in dezelfde situatie en die proberen er ook gewoon het beste van te maken en gewoon een fijne tijd te hebben met hun hond. En op dat vlak vind ik het dan wel heel fijn om zo mensen echt te kunnen treffen en hun verhalen te horen.
Wat doe jij nog meer voor jezelf? Hè? Want wat ik nu ook hoor is echt een enorme toewijding aan de hond en aan die stressniveaus laag houden. Je zei net van, nou, voor mezelf is het dan al fijn om te ventileren in die groep en dan te horen van andere mensen van, oké, ik ben niet alleen. Zijn er nog andere dingen die je misschien al deed of die je bent gaan doen om ook ervoor te zorgen dat je aan je eigen decompressie werkt, om het maar even zo te noemen?
Ja, eentje ook. Dat ook verband houdt met de honden. Voor honden is er zo rustgevende muziek van Through a Dog's Ear. Dat ik nu regelmatig
opzet.
Nee, het
is niet rustgevend. Kat wordt daar heel helemaal niet rustig van.
Ik vind het dus zelf ontspannend. Dus als ik naar die tonen luister, dan stop ik met piekeren. Sowieso de podcast luisteren vind ik ook enorm rustgevend. Maar ook als ik zelf gaan wandelen, omdat het is als een wandeling niet aan kan of te overprikkeld is of omdat ik op dat moment geen tijd heb om op locatie te gaan wandelen in een omgeving waar dat het voor hem rustig is en uitgestrekt genoeg, dan probeer ik zowel met een soort mindfulness podcast nu te wandelen en dat ik mij meer bewust word van mijn omgeving, zonder echt verzeild te geraken in het piekeren over of het schuldgevoel van, oh nee, nu laat ik mijn hond alleen thuis en ben ik iets op mijn eigen aan het doen. Want dat is ook zo eentje, vind ik dat, waar dat je toch ook wel moeilijk mee kunt hebben van, ik ga iets voor mezelf doen, want ik heb er nood aan, want als zelf mijn emmertje leeg is, kan ik ook niet meer voor mijn hond zorgen. En dan komt dat schuldgevoel van, oei, ik ben iets voor mezelf aan het doen. Nu ben ik niet met mijn hond bezig. Nu doe ik hem tekort. Maar ja, zo werkt het niet. Want als je emmertje zelf leeg is, dan kun je er niet meer voldoende zijn. Of je volle zelf zijn voor je hond. Dus op dat vlak vind ik dat wel belangrijk. Bij mij is dat dan inderdaad eens op mijn eigen gaan wandelen met een podcastaflevering of met mindfulness-afleveringen in podcastvorm. En gewoon is alles vergeten en niet moeten managen tijdens een wandeling en kijken van, oh nee, daar komt iemand met een hond of daar is een losloper of daar staat een vuilnisbak. Gewoon, rustig, rust in je hoofd even.
En dat schuldgevoel, is dat minder geworden? Wat zeg je tegen jezelf of hoe handel je dat? Of is dat gewoon in het algemeen afgenomen en waardoor dan?
Bij mij is dat echt het besef van, oké, mijn hond heeft hier geen plezier aan. Als ik hem nu meeneem, hij gaat onmiddellijk overprikkeld geraken. Hier doe ik hem geen plezier mee. Eigenlijk, hij blijft nu gewoon liever in de zetel of op bed liggen. En daar is hij blij mee. Dus ja, Dan is dat voor mij gemakkelijker om dat van mij af te zetten van, oei, ik doe mijn hond tekort, want ik doe hem helemaal niet tekort. Hij mag nu doen wat hij het liefste doet.
En ik ook, door te wandelen zonder naar vuilnisbakken en wandelaars
inderdaad.
Te kijken.
Ja.
Ik zit even te denken, we hadden natuurlijk van tevoren ook nog bedacht dat we het nog gingen hebben over medicatie, want daar zei je ook, jullie hebben met Tiseas nu of sinds 2020, eind 2020, dat hij ook op medicatie staat. Wat waren daar je gedachten bij? Want ook daar is natuurlijk het internet en de wereld, om maar even te generaliseren tot en met, vinden daar natuurlijk ook van alles wat over. Medicatie bij mensen heeft vaak en toch nog een beetje een stigma. Bij honden is dat niet altijd minder. Kun je daar wat over vertellen van wat daar het proces achter is geweest en wat je ervaringen daarmee zijn?
Ja, dus sinds september 2022 staat die CEAS op gedragsmedicatie. Dat kwam eigenlijk doordat we merkten dat hij heel hard fixeerde op reflecties. En reflecties op plafonden, reflecties in de ramen. En dan zag je dat hij bang werd. En ik vond dat voor hem zo erg om te zien, want je weet gewoon dat dat geen fijne emotie is. Ik had dan ook toevallig jouw podcastaflevering met Annie Phoenix geluisterd over Catching Fly Syndrome. En onbewust denk ik dat ik zo'n aanvoelen had. We hebben dan een afspraak gemaakt bij de gedragsdierenarts en die bevestigde inderdaad dat die fixatie op reflecties dat een vroeg stadium kon zijn van Catching Fly Syndrome. En als dat dan verder zou evolueren, kon dat overgaan in meer dwangmatig gedrag. Zeker als ze in chronische stress gaan. Dus dat was voor haar eigenlijk de doorslaggevende factor om toch gedragsmedicatie voor te schrijven. We hadden het voordeel dat hij het eigenlijk heel goed deed in zijn veilige context van onze thuis. Dus daarmee ook dat ze zei van, voor mij is het geen red flag meer, het is nu een orange flag. Maar we kunnen inderdaad best inzetten op gedragsmedicatie. En in eerste instantie vond ik dat wel eventjes moeilijk. Dat was precies zo even een rouwproces van, wow, er zit echt iets fout in het hoofd of in het kopje, mis in het kopje, zoals wij dat zouden zeggen. Dus ik moest dat zelf ook even een plaats kunnen geven, maar ik had dan vrij snel de klik gemaakt van oké, je verandert eigenlijk niks. De CEAS is nog altijd dezelfde hond. We weten nu dat er mogelijk toch een indicatie is van Catching Fly Syndrome en eventueel toch meer problematisch in de hersenen, dat die bepaalde hersenbanen niet zou gelegd hebben. Dat weten we nu. Op zich verandert er niks. Hij is nog altijd dezelfde hond. En met gedragsmedicatie kunnen we hem nu misschien beter ondersteunen of meer zichzelf laten zijn. Het idee dat vaak leeft met gedragsmedicatie is, je hond wordt een zombie van gedragsmedicatie, die is zichzelf niet meer. Wij hebben iets heel anders gemerkt. Die CEAS kan door de medicatie meer zichzelf zijn. Er wordt veel onderzoekender. Hij gaat meer op verkenning. Hij durft meer zijn neus te gebruiken, waar dat hij anders onmiddellijk zou iets hebben van, oh nee, dat is eng, dat gaan we niet doen, zoveel mogelijk afstand van houden. Nu gaat hij alles gaan onderzoeken met zijn neus, zoals al honden de wereld onderzoeken. En we merken gewoon dat er nu veel meer ruimte komt om nieuwe dingen te ontdekken, ook nieuwe activiteiten te doen. En dat hij gewoon veel enthousiaster wordt. Je ziet nu zo echt dat floppy lijfje van een rustige, enthousiaste hond, waar dat hij vroeger echt wel vaker meer zo die gespannen houding had. Vrij snel alles heel strak, strakke mond. Danielle omschreef het van, dat we eigenlijk lang in de valley of disappointment hebben gezeten, in de zin van, we zetten in op management, deden alles, maar er was gewoon nog niet genoeg ruimte voor hem om nieuwe dingen te leren. En het is eigenlijk dankzij die gedragsmedicatie als extra schepje erbovenop dat we die ruimte wel hebben kunnen creëren. De gedragsdierenarts had ook bevestigd, op dit punt, jullie doen alles wat dat jullie kunnen doen. Management zet jullie al van in het begin eigenlijk in. Dus we hebben de situatie eigenlijk altijd vrij stabiel kunnen houden voor hem. In de zin van die catching fly syndrome niet te laten doorslaan in meer compulsief gedrag. Nu merken we dat met de combinatie van de gedragsmedicatie, dat hij nu toch echt wel meer de wereld durft te ontdekken. Dus voor ons is hij helemaal geen zombie geworden die dat, ja, niet meer zichzelf is. Hij kan juist meer zichzelf zijn en hij laat meer zijn eigen goofy karakter zien. Hij laat meer spelgedrag zien. Hij heeft plezier in dingen. Dat maakt ons gewoon blij.
Toch denk ik wel, zoals ik dit nu zo allemaal hoor. Want jij zei ook van, hij is gevonden toen hij 6 weken was, alleen op straat, met een gebroken pootje. Dus met de kennis van nu over hoe belangrijk die eerste periode is. En socialisatie. Wat stresshormonen doen, als ik dan ook de rij zo hoor. Dit is een vraag, dus gewoon, het heeft niet per se met die sales te maken, maar het is wel iets wat ik veel in mijn hoofd heb. Er wordt heel vaak opgehemeld van, hè, het, in het Engels dan adopt, don't shop. Haal een hond uit het asiel. Natuurlijk, het sentiment wat jij ook had. Hè, er zitten al zoveel honden in het asiel. Dus waarom eentje van een fokker halen? Maar dit zijn ook wel dingen die, waarvan ik me afvraag van, weten mensen dit als ze een hond uit het asiel halen? En is dit is ook niet voor de poes, zullen we maar zeggen. Heb jij daar ideeën over inmiddels? Of is jouw blik daarop, mening daarop veranderd? Daarover?
Ja. Dat is in Nederland. Ik denk dat mensen op voorhand veel te weinig geïnformeerd zijn. Wij waren dat ook. Wij hadden eigenlijk ook niet vooraf het idee van, wow, dit gaat echt wel pittig worden. Of we gaan hier echt op veel gedragsproblemen stuiten. Dus wij hadden om te beginnen ook niet die kennis, maar we hebben wel heel snel de klik gemaakt en de switch van oké, we moeten hier echt wel professioneel hulp inzoeken en ons meer verdiepen in hondentaal, hondengedrag, om hem te kunnen helpen en om hem te kunnen begeleiden naar een gelukkig leven. Ik vind, wij als mensen kiezen voor een bepaalde hond. Die hond heeft daar zelf helemaal geen keuze in. Dus dan is het ook onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor zijn mentaal en fysiek welzijn en om tegemoet te komen aan zijn noden. Dus ik vond het vrij gemakkelijk om die switch te maken. Maar ik kan me inbeelden dat mensen die dat toch bepaalde verwachtingen hebben, en dan zo'n meer complexe hond krijgen, met toch wel een rugzakje, dat die zich misschien wel een beetje bedrogen voelen, of hoe moet ik het zeggen? En dat die misschien wel snel opgeven en zeggen van oké, dit wordt het niet en de hond past niet in ons gezin. Dus ik vind wel dat er daar veel meer toch wel bewustwording van moet komen. Mensen meer geïnformeerd zijn. Zeker op het vlak ook van buitenlandse adoptiehonden, maar evengoed in België en Nederland. Allee, er komen ook nog altijd enorm veel honden vanuit de broodfok in de asielen terecht, waarvoor dat ze ook nieuwe thuis zoeken. Dus zo'n honden, dat vraagt toch wel heel veel inspanning en veel commitment, om het zo te zeggen. Dus ik denk dat mensen daar toch wel meer bewust van moeten worden. En sowieso, Adopt Don't Shop, ik sta daar ook enorm achter. Maar langs de andere kant, het is niet zo dat als je een pupje van bij een fokker haalt, dat een schone lei is waar dat je mee van nul kan beginnen. Ook daar speelt de genetische factor. Sowieso de combinatie van de ouderdieren, als dat toch twee eerder zenuwachtige honden zijn, dan ga je al gemakkelijker stressgevoeligere pups hebben. Kijkt de fokker enkel en alleen naar gezondheidsproblemen en uiterlijk? Of kijkt die ook echt naar het mentaal welzijn van de honden? En het karakter van de ouderdieren maakt enorm veel verschil. Heeft die moederhond tijdens de dracht stress ervaren? Speelt allemaal mee. Dus in die zin heb je ook volgens mij geen garantie dat als je een pup van bij een fokker gaat halen, dat een super stabiele Disney-hond is. daar kunnen ook van alle het LEGS-principe, learning environment, genetics en self, dat speelt daar even goed. Sowieso met buitenlandse honden heb je die extra dimensie van die andere context, die wijs dat ze maken. Dat laat het stress hem even ook veel sneller vollopen. Als die honden inderdaad tijdens die eerste cruciale socialisatieperiode nooit in een thuisomgeving hebben geleefd, kennen die dat allemaal niet. Hè? En dan moet je daar wel van bewust zijn, ja, dat dat misschien wel een probleem kan geven.
Ja, ik denk dat daar wat dat betreft ook nog een hoop in die zin aan voorlichting kan worden gedaan. We hadden het natuurlijk al een beetje over, ik weet niet altijd in hoeverre die voorlichting aankomt. Want ook dat is weer wat wij zenden, wil niet zeggen dat dat bij de ander ook zo ontvangen wordt. En als diegene daar nog niet voor open staat, dan kun je zenden wat je wil. Dan komt dat toch niet binnen. En daar denk ik de laatste tijd veel over naar. Van hoe kunnen we dat dan verbeteren? Want ja, wat jij ook zei, en dat is wat ik ook heb ervaren, dat ik ben pas veel beter naar honden en naar die hondentaal gaan leren kijken en gaan moeten kijken, doordat ik met mijn eigen hond tegen bepaalde grenzen opliep. Was ik daar nooit tegenaan gelopen? Weet ik niet. Dan was ik misschien ook nog steeds gewoon type baasje denkende dat iedereen een Disney-hond heeft, en had ik waarschijnlijk ook vrolijk mijn hond op iedereen af laten huppelen en gedacht van, joh, als jouw hond dat niet aan kan, dan moet je niet met die hond buiten lopen. Als ik er nu aan denk, dan denk ik, oh my god, ik was er één van. Maar ja, zo was het wel. Dus hoe we dat om gaan draaien, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Heb jij daar nog ideeën over?
Nee, dat is eigenlijk zoals we eerder hebben besproken, hè, dat is dat referentiekader. Als je die informatie meegeeft en mensen daar probeert voor te behoeden en zegt van oké, dit kan zich voordoen, hè, kan echt wel ook een periode zijn dat je hond echt gewoon moet ontstressen eigenlijk. Hè. Ze spreken bij asielen altijd vaak van 3 dagen, 3 weken, 3 maanden. Nu, dat is in mijn ogen al best wel positief ingeschat, want dat kan ook soms veel langer duren. Maar ja, als je dat de mensen op voorhand zegt, kan de inschatting maken van oké, ze hebben het begrepen. Ze kunnen de inschatting maken van wat hun te wachten staat. Maar als puntje bij paaltje komt, kan het soms heel anders zijn. En dat is gewoon met dat referentiekader. Hè. Mensen verwerken die informatie binnen hun eigen referentiekader en met hetgeen dat ze zelf al hebben ervaren met eerdere honden. Of, hè. Ik zie daar zelf ook niet onmiddellijk de oplossing. Voor ons was dat die klik van, toch dat verantwoordelijkheidsgevoel van oké, wij kiezen voor die hond. Die hond heeft niet voor ons gekozen, dus wij zijn verantwoordelijk voor zijn mentaal-fysiek welzijn en hè, te voldoen aan zijn noden. Ik denk, als iedereen er zo probeert in te staan, dat de wereld al wel een pak mooier zou zijn voor onze honden. Sowieso ook, voor mij is een hond een gezinslid, hè, een deel van mijn gezin. Honden zitten qua mentale leeftijd zo'n beetje op het niveau van een peuterkleuter. Mijn kleuter ga je ook ze niet allemaal dingen laten doen om dan te ervaren van oei, dit doet pijn, of oei, dit was niet zo'n geweldig plan. Dus ik vind het in die zin ook van, we moeten onze honden opzetten voor succes, zodat ze eigenlijk niet anders kunnen dan ze de juiste keuze maken. En dan kan je inderdaad rijkelijk gaan belonen in de zin van positief reinforcement. En dan zijn het allemaal flinke honden, flinke jongen, flinke meisjes. En dat geeft ook een boost aan de zelfvertrouwen. Dus
kortom, dus als mensen, andere mensen dan wij, nog ideeën hebben over hoe je die informatie beter naar buiten kan brengen, zodat mensen ook daadwerkelijk het binnenkrijgen en de boodschap ontvangen. En dat we, zeker weten, zullen we het misschien nooit, maar ik wil zeggen zeker weten dat de boodschap binnenkomt. Als mensen ideeën hebben over hoe je dat duidelijker kunt maken, stuur vooral een mailtje. We horen het graag. Wat ik nog even wil vragen, want we zijn van links naar rechts, van voor naar achter gegaan in deze podcast. Dat gebeurt altijd. Mensen die hier vaker naar luisteren, die weten dat, dus dat moet geen probleem zijn. Maar zijn er nog dingen die we hebben gemist of dingen waarvan je zegt van nou, dat wil ik nog een keer uitleggen? Dingen, nou ja, weet ik niet, dingen die we gemist hebben. Ik herhaal mezelf, kortom. Isabel, red mij hieruit.
Misschien dat we nog eventjes moeten terugkomen op het stukje van de ongevraagde opmerkingen van mensen uit de omgeving of uit de familie of de vriendenkring. Ik had, voor ik met het programma was gestart en voor de coaching sessies, had ik het daar enorm moeilijk mee en zag ik vaak een opmerking over ja, mijn hond bijvoorbeeld, of het gedrag van mijn hond en mijn aanpak met mijn hond eigenlijk meer als een persoonlijke aanval, in de zin van, jij doet het niet goed, jouw aanpak is niet goed, het ligt aan jou, jij bent niet zelfzeker genoeg, of je, ja, jij bent te beschermend, jij verwendt hem te veel. En voor mij is de switch echt gekomen. Het moment dat ik besefte van, oké, die mensen doen dat niet doelbewust om mij te kwetsen, of om mij dwars te zitten. Ze redeneren gewoon vanuit hun eigen referentiekader en ze verwerken de informatie vanuit hun eigen referentiekader en dat komt misschien heel anders binnen dan dat ik denk dat het bij hen binnenkomt of dat de informatie bij mij is binnengekomen. Dat heeft mij enorm geholpen om dat allemaal een plaats te kunnen geven en het minder persoonlijk op te vatten. Dus nu kan ik echt redeneren van, oké, ja, ze zeggen dit. Dat is vanuit hun perceptie, dat is hun mening. Ze doen het niet om mij te kwetsen. En ze weten eigenlijk, of hun kennis wijkt op dat vlak niet verder als dat, zonder daar een denigrerende uitspraak over te willen doen, want dat klinkt misschien heel denigrerend. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Vroeger heb ik ook die kennis niet gehad. Dat is gaandeweg, dat is dankzij de CEA's dat ik meer kennis daarin heb verworven. Maar het is inderdaad volgens mij belangrijk, ook voor jezelf, om daar veel gemakkelijker mee om te gaan, dat die frustratiegevoelens niet blijven hangen, om te beseffen dat mensen dat hopelijk toch niet doelbewust doen om je te kwetsen. En dat ze er zelf ook goed in staan en dat ze zelf oprecht advies willen geven, maar vanuit hun eigen referentiekader. En dat is dan soms ja, op een ander spoor dan dat jij zit.
Heb ik eigenlijk al twee vragen over. Want heel vaak zeg ik altijd van het feit dat mensen iets niet zeggen, dat wij kunnen beredeneren dat ze iets niet zeggen om ons te kwetsen, wil niet zeggen dat we ons niet gekwetst voelen. Heb jij nu nog steeds wel ook het idee, voelt het nog steeds als kwetsend af en toe, maar kun je dat beter laten gaan? Of is het ook gewoon dat kwetsende gevoel er al niet meer is? Kwetsende gevoel is misschien niet helemaal het goede, maar hè, dat het bij jou, komt het bij jou helemaal niet meer binnen? Glijdt het helemaal van je af? Of komt het wel binnen, maar weet je dat sneller los te laten?
Het komt misschien wel binnen, maar het is inderdaad ook tegelijk minder kwetsend. Omdat ik zelf weet van mezelf van, dit is hoe dat ik erin sta, dit is hoe dat ik wil omgaan met mijn hond. De kennis die dat ik heb is ja, toereikend om mijn hond een ja, voldaan leven te geven of om te voorzien in zijn noden en zijn behoeften. Dus ja, ik twijfel minder aan mezelf van oei, nee, dit had ik anders moeten doen of had ik het inderdaad niet zo moeten aanpakken of zou ik toch niet hebben. De zoveelste dominantietreinen moeten luisteren. Dat kan ik nu veel gemakkelijker echt van mij afzetten. Dus ik denk dat het in...
Ah, sorry. Ja, ik wilde, want mijn idee is, was dat... Ik denk dat ik wel een idee heb van het antwoord, maar toch was dat een iets van het een op het andere moment, dat er ergens op een gegeven moment een knop omging dat je dacht, oké, dit is hem. Of was dat een geleidelijker proces?
Dat was een geleidelijk proces. Ik denk dat dat gewoon is durven, ja, alle interacties met andere mensen, met gelijkgezinden, met mensen met een andere mening. In heel dat proces van al die verschillende mensen dat je ontmoet, de gesprekken die dat je hebt, podcastaflevering dat je luistert met andere mensen hun ervaringen, dat je dat op die manier gewoon beter beleeft, Karen. Ik denk niet dat, misschien dat dat voor sommige mensen werkt, dat die van de ene dag op de andere dag een klik kunnen maken. Dat was bij mij niet zo. In tegenstelling tot hoe dat ik met mijn hond wou omgaan en wat ik dacht dat nodig was voor mijn hond, daar heb ik wel heel snel een klik kunnen maken van de ene dag op de andere, dat ik besefte van oké, ik heb niet genoeg kennis om mijn hond op een goede manier hierin te begeleiden. Op het vlak van wat andere mensen denken en de opmerkingen van andere mensen, was dat meer een geleidelijk proces. Bij mij toch.
En is het, zou je zeggen, is het al een afgerond proces of is het een continu, voortdurend proces?
Ik denk dat zoiets nooit afgerond is. Hè. Ik ben op dit punt er comfortabel mee. Als mensen een opmerking geven, dan weet ik van oké, ja. Dat is vanuit hun referentiekader. Ik weet waarom dat ik het zo doe of niet zo. Maar er is altijd ruimte voor groei. En ja, er zijn altijd nieuwe ontmoetingen dat u misschien nieuwe inzichten geven. En ja, dat maakt het ook gewoon boeiend. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dat was in ons geval ook. Ik vind het wel belangrijk dat je jezelf ook echt in vraag durft stellen. Die ideeën dat je had van zo moet ik met een hond omgaan. Of zo heb ik al zoveel jaren met honden omgegaan. Dat je die ook soms gewoon durft in vraag stellen. En je perceptie van de gemoedstoestand of het mentaal welzijn van je hond, dat je daar soms ook gewoon kritisch durft gaan te kijken van heb ik dit nu wel echt juist ingeschat of is er misschien toch nog meer aan de hand dat ik in eerste instantie niet heb gezien. En ik denk dat dat voor sommige mensen misschien moeilijk is omdat dat heel confronterend kan zijn. Maar ik vind dat echt wel de moeite waard om het beste leven te kunnen bereiken met jouw hond.
Ik denk dat het vooral is, hè? Dat waarom, dat levert soms hele oncomfortabele situaties op. Ik was nu afgelopen weekend een boek aan het lezen en daar ging het over voedselonthouding bij proefdieren. Niet alleen proefdieren, maar bij testsettings waarbij ze gedrag onderzochten van dieren, intelligentie in het bijzonder. En dat er bleek dat er laboratoria waren die hun dieren continu op een soort van 85% voldaan. Ja, hoe ze aan die 85 kwamen, dat weet ik dan ook niet. Maar 85% voldaanheid qua voeding, zeg maar, hielden. Zodat die dieren altijd honger hadden. En je dan dus altijd met voedsel kon trainen en kon kijken of die dieren dan voor dat voedsel een bepaald ding wilden doen. En daaruit wilden ze dan bepaalde intelligentie of cognitief vermogen meten. Waarbij je dan gaat denken van, oh maar wacht even. Als je honger hebt, leer je dan eigenlijk nog wel goed. En ik trok dat dan natuurlijk door naar in het begin de hondentraining, waar ik dan gewoon niet te wetende met mijn hond naar de hondentraining ging. En dan krijg je standaard eigenlijk een beetje het advies van, zorg dat je hond honger heeft als die naar de training komt. En als je dan zoiets leest, dan denk je, wacht eens even. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die afweging al eerder had gemaakt. Maar door dat boek werd het nog eens een keer goed benaderd. Dat je denkt, ja, maar wacht even. Is dat dan eigenlijk wel ethisch? Wil ik dat eigenlijk wel? Hoe werkt dat dan? En wat zijn dan de consequenties? En hoe moet ik, ja, wat betekent dat dan voor mij? Moet ik dan anders gaan trainen? En heb ik het dan eigenlijk altijd slecht gedaan? Ben ik dan eigenlijk wel slecht bezig geweest? Wat zegt dat over mij? Dat ik daar zelf niet bij stil heb gestaan, bijvoorbeeld, hè? En allemaal super oncomfortabel natuurlijk. En je moet wel bereid zijn om dat te willen voelen en daar doorheen te willen gaan om aan de andere kant weer de oever op te stappen, zal ik maar zeggen. Dus ja, ik denk dat je dat heel erg goed hebt omschreven. Dat is gewoon heel erg onprettig. En in een minder onprettig voorbeeld moest ik denken aan waar we het net over hadden bij de intelligentie van honden. Dat is er één, omdat ik nu dan toevallig over dat boek bezig ben over die cognitieve het cognitief vermogen van andere dieren. Dat ik denk, ja, er wordt nu eigenlijk standaard gezegd van je hond heeft een het IQ of het leervermogen van een peuter. Ik ben benieuwd of dat over 10 jaar of we dat ook nog steeds vinden. Of dat onze inzichten daarover ook veranderd zijn. En ja, kunnen we ons idee van denkvermogen 1-op-1 overzetten op honden? En zijn ze misschien niet hartstikke veel slimmer dan wij nu denken? En moeten we dat helemaal omstellen? Nou ja, goed, al die waaroms. Aan de ene kant oncomfortabel, maar aan de andere kant, die merkte al mij. Ik word er ook heel enthousiast van, omdat ik dan denk, oh, wat is hier allemaal nog mogelijk? Wat weten we allemaal nog niet? En wat kunnen we allemaal nog leren? En wat gaan onze honden en allerlei andere dieren ons nog leren? Maar dat is helemaal tezijde, want ik raap de halve aflevering. Nog meer, Isabel, wat we gemist hebben.
Ik denk dat we het nu het meeste wel hebben besproken. Ik denk dat gewoon, ja, voor mij draait het echt om wederzijds respect. Ik kijk naar mijn hond, ik kijk naar wie ben je, wat wil je graag doen, wat maakt jou blij? En ik probeer daar gewoon op verder te gaan. Dus ja, ik heb eigenlijk nooit boodschap gehad aan de dominantietrainers die daar afkwamen. Je moet altijd de alfa zijn en je moet als eerste buiten gaan en je moet als eerste eten en je hond moet wachten. Dat zijn zo van die kleine dingen, hè. Als je daarover nadenkt. Als je niet wilt dat je hond komt bedelen om eten, ja, moet je er gewoon voor zorgen dat het voor hem interessant wordt als hij een ander gedrag toont. Dus als hij braaf in zijn mand ligt, ja, dan ga je hem eens belonen, zodat hij niet deel wordt van de decor en het voor hem niks oplevert om rustig in zijn mand te liggen. Ja.
Ja, precies. En dan nog, is bedelen überhaupt een probleem voor jou?
Ja, voilà. Als je het zelf geen probleem vindt, dan ja, moet je er eigenlijk ook niks aan veranderen. Want dat is ook zo heel vaak dat mensen zo bepaalde verwachtingen hebben van opspringen is een probleem, trekken aan de lijn is een probleem, bedelen, eten stelen. In de zetel liggen is een probleem, mee op bed liggen is een probleem. Hè. Je mag dat allemaal niet toestaan, maar als je daar zelf geen probleem mee hebt, wat is dan het probleem eigenlijk? Ik zit er niet mee in als mijn hond een interessant geurtje op wandeling heeft geroken en dan eigenlijk gaat trekken aan de lijn omdat hij zo snel mogelijk het spoor wil volgen. Soms loop ik gewoon mee en dan is het hopen dat ik mijn enkel niet omsla in een put in de wei. Maar als hij daar plezier in heeft en ik heb er mee plezier in, ja, wat is dan eigenlijk het probleem? Waarom zou hij dan niet mogen trekken aan de lijn?
Oh, heerlijk. Dit is een mooi moment om over te gaan naar het laatste stukje. En daar vraag ik mensen eigenlijk altijd naar hun ideeën, hun gedachtes. Als ik 3 specifieke woorden noem, die ik dan aan het einde van elke aflevering noem. Alleen tot nu toe heb ik ze aan het einde van elke aflevering in het Engels genoemd. En zo ging ik over nadenken van wat zou het in het Nederlands moeten zijn. En het bekte gewoon niet lekker in het Nederlands. Dus hebben Isabel en ik van tevoren afgesproken dat we ze gewoon in het Engels gaan zeggen. Expectation, frustration en celebration zijn de 3 woorden. Ga ik ze toch vertalen? Ach, ik ga het toch doen. Verwachting misschien als vertaling, frustratie en feestjes, vieringen, ik weet niet hoe je het wil noemen. Ik laat het gewoon aan jou over wat het bij je oproept. En ik hoor graag jouw gedachten erover.
Ja, het eerste dat in mij opkomt is verwachtingen zorgen voor frustratie. Sowieso, iedereen heeft bepaalde verwachtingen. Jezelf, je omgeving. Als jouw hond op een bepaalde manier niet voldoet aan die verwachtingen, of jij vindt dat die niet voldoet aan die verwachtingen, dan gaat dat frustratie opleveren. Dus in die zin vind ik bij verwachtingen, je moet echt wel bereid zijn om verwachtingen bij te stellen en eventueel gewoon los te laten, aan de kant te zetten, te parkeren. En vandaar terug opnieuw verder te gaan. Op die manier denk ik dat je heel veel frustratie kan vermijden. En dan eigenlijk om onmiddellijk door te gaan naar celebration. Als je je verwachtingen laat varen, op die manier minder frustratie ervaart, kan je volgens mij ook veel gemakkelijker alle kleine wins vieren. Dan heb je veel meer oog voor, oké, wat gaat nu wel al goed? Wat kunnen we wel? Wat is fijn om samen te doen? Waar kunnen we plezier uit halen? En kan je gewoon al die kleine wins vieren. En dan maakt het allemaal zoveel leuker.
Superleuk. Misschien wil je hem nog delen, want we hadden net voordat we begonnen met opnemen over een onwijze leuke win die Tisias had gehad, waarvan ik denk dat de mensen die naar deze podcast luisteren ook denken van, yeah, wat goed. En mensen die een minder complexe hond hebben, denken, oké, maar dat geeft niet. Ik weet niet of je hem nog wil delen of niet, zeg het maar.
Ja, geen probleem. Tisias heeft heel lang bij ons enkel op de benedenverdieping geleefd. Die durfde dus niet de trap op mee naar boven. Sinds tweede helft vorig jaar is hij dan mee naar boven gegaan. Ondertussen durft hij dus vlot eerste, tweede verdiep te gaan verkennen. En sinds enkele weken gaat hij dus mee in de dressing naar de kleefkast. Een kleefkast met een grote spiegel in het midden. Gaat hij mee. En gaat hij in de kleefkast de stapels kleren snuffelen?
Is toch helemaal geweldig? Ik vind dat echt zo cool dat je gewoon die groei in dat zelfvertrouwen ziet. Dus daarom, hij moest er toch even in. Het laatste wat ik ga vragen. Als mensen willen zien hoe ongelooflijk schattig Tisias is, waar kunnen ze hem dan vinden? Waar kunnen ze jou vinden? Waar wil je gevonden worden? Laat ik het zo zeggen.
Tisias heeft dus zijn eigen Instagram-profiel, Tisias de Coconi. En ja, daar post ik een beetje leuke foto's van zijn schattig snoetje. En probeer ik ook zo'n beetje bewustwording te creëren over het leven met een complexe hond en force- en fear-free training, al die dingen. Probeer ik een klein beetje bij te dragen aan een meer bewustzijn.
Nou, precies, eigenlijk waar we het over hadden, in de hoop dat wat we zenden ook wordt ontvangen. In ieder geval door de mensen die er al voor openstaan. Ik ga daar natuurlijk naar link in de show notes. Dus mensen hoeven ene niet te stoppen met de hondenwandeling of de auto aan de kant zetten. Jullie kunnen het straks allemaal gewoon vinden. Dan rest mij eigenlijk alleen om heel erg hard dankjewel te zeggen dat je de gast wilde zijn op de eerste Nederlandstalige aflevering van Rough Around the Edges. Dankjewel.
Dank u.
Je kunt de link naar de show notes vinden via Instagram, @therusskettledog, of je kunt ook gewoon naar de website gaan, kajsavanoverbeek.com. Daar vind je sowieso ook alle informatie over coaching. Dus als je bijvoorbeeld ook denkt van, nou, ik wil me ook wel eens wat minder leren aantrekken van wat andere mensen zeggen, ga daar eens een kijkje nemen. Of neem gewoon contact met me op. Kan jou het schelen. Dan denk je gewoon, ik vind dit een leuke podcast en meer mensen moeten ervan af weten. Mag ik je dan vragen om een review achter te laten waar jij dan ook naar je podcast luistert. Of dat Spotify of Apple Podcasts of iets anders is. 5 sterren doen al een hele hoop.
Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer dat je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat dat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.